paradox of choice. En mensen zeggen altijd veel keuze te willen, maar uiteindelijk willen ze niet zoveel keuze. Daar is wel een nuance op te maken. In zoverre wat je inderdaad wil, is dat mensen niet een overload van keuzes krijgen. Dus dat is eigenlijk het basisprincipe. Wanneer men bijvoorbeeld heel specifiek op zoek is naar één specifiek t-shirt, en die heb je toevallig in 7 verschillende kleuren, dan is het wel je handig om op die resultatenpagina die verschillende kleuren te laten zien, omdat men dan direct ziet, hey, dit shirt waar ik specifiek op zoek ben, die heeft die 7 verschillende kleuren.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe lunchwebinar over de psychologie van de online customer journey. Een heel populair webinar, zo blijkt, want de inschrijvingen gingen echt door het dak heen. Ik zie dat er ook al heel veel mensen online zijn, dus welkom allemaal. Alvast een soort huishoudelijke mededeling. We vinden het ook onwijs leuk als je eventjes in de chat laat weten dat je er bent. Er gebeurt altijd heel veel. Zeg even hoi, dat zal ik nu ook eventjes doen. Jullie zien deze eerder binnenkomen dan ik natuurlijk dit zeg. Maar desniettemin, iedereen welkom en leuk als je dat ook even in de chat laat weten. Het allerbelangrijkste uiteraard, je kan de chat gebruiken als je vragen hebt. Dan proberen we die ook tussentijds te beantwoorden. En als extraatje hebben we ook een leuke beloning eigenlijk voor de beste vraag. En namelijk een mooie mok. Ruben, wie heeft de mok ook weer vorige week gewonnen? Want deze gaat naar diegene toe.
Of die Lars?
Lars, ja, dat klopt. Ja. Lars. Dus Lars krijgt deze mok. Het is een speciale mok, want wat hebben we nou gedaan? We hebben een bias genomen. En dat is eigenlijk een soort denkfout, heel bekend vanuit de psychologie. En we hebben daar een soort koffiesausje overheen gegoten. Figuurlijk gesproken uiteraard. Dus in dit geval was het endowment effect. Het endowment effect is ook al dat je iets wat je hebt eigenlijk liever niet kwijt wil. Hè? Dus dat werkt heel vaak heel goed. Bijvoorbeeld hè, als je naar een winkel gaat en je alvast een jasje probeert, dan speelt het endowment effect eigenlijk ook wel in. Treedt het ook wel in werking, omdat dan het gevoel is dat het een beetje van jou is. Anyway, dus dat is het endowment effect en het koffiesausje. Ik zou deze mok voor geen goud willen ruilen. Nou, dat lijkt me dan natuurlijk ontzettend waar. Dus die gaat naar Lars, dus die komt jouw kant op. En natuurlijk een nieuwe, unieke mok, die niet onthuld zal worden, maar dat zal in het komende webinar onthuld worden. Die gaat naar degene die de beste vraag stelt. Kijk, ik zie dat iedereen ook alweer gedag zegt in de chat, dus dat is mooi. Maar ja, een nieuw gezicht ook vandaag hier aan tafel. En daarna zullen we er direct induiken. Maar Diede en Tom zijn in het buitenland vandaag. Dus ik word vandaag vergezeld door mijn collega Ruben. Ruben, ja, kan je kort jezelf introduceren?
Je zult het vandaag aan mij moeten doen, Tim. Ik ben gedragswetenschapsconsultant. Dus dat betekent dat ik psychologie, gedragspsychologie inzet en neuromarketinginzichten inzet om enerzijds commercieel te helpen en om webshops eigenlijk bijvoorbeeld te helpen naar meer conversie. Maar ook maatschappelijk. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich duurzamer gedragen of gezonder gedragen? En dat is eigenlijk een hele leuke balans. En dat houdt ons scherp.
Tof.
Ja.
Nou, dankjewel. En dus een hele goede collega vandaag aan tafel, omdat het dus over conversieoptimalisatie. En het gaat natuurlijk ook over de online customer journey. Dus dat leek ons ook een hele goede fit. Dus heel tof. Dank dat je uit de comfortzone, moet ik wel zeggen natuurlijk. Want normaal zitten Tom en Diede hier natuurlijk. En dan word je toch maar hier zo op de stoel geworpen. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen.
Voorlopig gaat het goed.
So far, so good. Yes. Laten we erin duiken. En ik heb een quiz, of een aantal vragen eigenlijk, die ik aan jullie wil stellen. En hier komt de eerste. Balen. Hoeveel procent van alle aankopen gebeuren online? Ruben, hoeveel denk je?
Een hele goede vraag. Ik denk tegenwoordig in het huidige landschap moet het meer dan de helft zijn sowieso. Als ik zeg 60%, 70%.
Dat is een beetje alle aankopen, hè? Dus van heel Nederland die je aankopen doet, denk jij dat het online gebeurt?
Ik denk wel heel veel. Ja, zeker door corona natuurlijk is er een enorme spike geweest, denk ik. Dus ik denk dat mensen ook daar een beetje in zijn blijven hangen. Ja. Maar ja, dat is mijn gok. Okay. Wat het aantal is, weet ik niet.
Ik Ik ben benieuwd. Iedereen in de chat mag natuurlijk ook antwoord geven op deze vraag. Het kwam net heel kort al in beeld, sorry daarvoor.
Oh. Het
is 16%.
16%, ja?
Ja.
Wauw.
Ja, dus het wordt vaak in de war natuurlijk gehaald, maar dat valt inderdaad eigenlijk best wel mee.
Ja.
Oh, man, ik heb het niet lekker gedaan. Hoeveel procent daarvan is onder invloed van online en digitale transacties? Dus de vraag is eigenlijk van hoeveel procent van die online aankopen zijn onder invloed van, dit is geen goed gestelde vraag. De vraag is hoeveel procent is eigenlijk van de fysieke aankopen wordt wel nog steeds eigenlijk bepaald door online, online dingen die je ziet of online uitzoeken, noem alles maar op.
Dus hoeveel procent van de mensen van de aankopen die je fysiek in de winkel zou doen, wordt bepaald door eerdere touchpoints die je online hebt gehad?
Dankjewel, dat is inderdaad een correcte vraag. Ja,
oké, okay. Dat is een hele goede vraag. Ik gok op 30%.
30%?
Gewoon.
Nou, dat is
uit het niets.
In één keer goed, 36%.
Oké. Okay.
Dus hier zie je eigenlijk ook al wel het belang, desalniettemin van, als je natuurlijk kijkt naar offline, maar ook dus in zoverre online, het belang eigenlijk van online ook in alle aankopen, zowel offline als digitaal natuurlijk daarin. Dus dat is een hele goede om te onthouden. Goed, dan een vraag, hè, want we zitten eigenlijk als een beetje top-down kijken van die online customer journey en nog wel op reclame. Dan is de volgende vraag, aan welk mediatype wordt het meeste tijd gespendeerd? Is dat denk je tv-reclame of online video dan?
Online video is een hele tante vraag.
Ja,
dus dan hebben we het ook over allerlei commercials die je naar je YouTube filmpjes ziet. Ik kan ze echt wel gewoon uit mijn hoofd dromen soms als ik naar YouTube kijk. Dus ik denk eigenlijk dat het grootste gedeelte daar al vandaan komt.
Grootste gedeelte online.
Een exact nummer kan ik je niet geven.
Top. Ik ben heel benieuwd hoe het in de chat gaat. Het klopt. 41% gaat naar online en 35% gaat naar tv. Dus als je kijkt naar hoeveel tijd er wordt besteed aan elk mediatype. Dus daar wint online het. Super interessant. Maar nu is eigenlijk de tweede vraag. Bij welk mediatype worden vervolgens de meeste ads opgemerkt? Is dat dan weer bij tv-reclame of bij online video?
Oh, dat is echt zo'n strikvraag.
Je voelt aankomen.
Nou ja, goed. Ik ga dan voor de ander dit keer. Maar voor hetzelfde geld is de strikvraag.
Dus welke denk je?
Ik denk dat het meest op wordt gevallen bij tv-commercials. Dat de mensen daar het meest door hebben.
Oké, maar omdat het een strikvraag is, denk je, zou je dus eigenlijk voor online moeten gaan?
Eigenlijk wel.
Nou, goed dat je dat niet hebt gedaan. Want inderdaad, tv-reclame. Als we kijken naar gefocuste aandacht, dan zien we dus dat tv-reclame echt het meeste daarbij wordt opgelet. Dat de ads daar het meeste bij opvallen. Dat is ook zo'n aloude vraag. Hè, van, je kan makkelijker mensen online bereiken. Nou, je ziet ook dat er meer tijd wordt besteed. Maar vervolgens is de vraag, worden die ook effectief en goed bereikt? Nou, dan zien we dus dat op tv-reclame de ads dus beter worden opgemerkt. Dan is de vervolgvraag natuurlijk wel, worden ze dan ook beter verwerkt? Dus dat is vraag 5. Welk mediatype wordt dieper verwerkt? Is dat dan weer tv-reclame of online video?
Dat is een moeilijke. Ik denk voor de tv misschien echt actief voor de buis zitten. Dus dat misschien actief de reclames laat aanstaan. En daarom ze misschien wat meer meemaakt. En je misschien online als je een filmpje kijkt toch al snel denkt van oh, deze heb ik echt al 100 keer gezien voordat ik het filmpje wilde gaan bekijken. Ik filter het er een beetje uit. Dus misschien ook wel de tv.
Dat is interessant. Dat is inderdaad het goede antwoord. Hè, dus we zien inderdaad dat tv meer geheugenactivatie kent. Dus ook dat het gewoon dieper verwerkt wordt.
Ja.
Ik vind het wel gewoon puur als vraag ook sowieso natuurlijk wel interessant. Dat er dus zo'n andere mindset eigenlijk blijkbaar is met een tv-reclame dan met een online reclame.
Ja.
Want beide zouden kunnen zeggen dat het wel reclame is. Mijn eigen verwachting is ook meer dat online heb je ook een soort actie-reactie, weet je. Je bent echt bezig met iets opzoeken, terwijl wellicht tv is meer een soort laid-back. Hè?
Ja.
Je gaat consumeren.
Precies, het komt meer op je af en je gaat inderdaad wat minder op zoek naar de dingen die je wil zien.
Ja, daarom. Daarmee maakt het de vraag denk ik nog interessanter ook. Hoe zou dat dan met reclames zitten op platformen als Netflix en Videoland bijvoorbeeld? Omdat je daar natuurlijk een soort gecombineerde mindset hebt. Dus stel dat je die wel vanuit je laptop zou doen, maar dan wel inderdaad in de mode zit, ik ga lekker chillen, zien en kijken. Dus heel interessant. Dat waren eventjes de vragen vooraf. Waarom deze vraag? Nou, dat is omdat we, zoals ik zei, ik wil die funnel eigenlijk van die consumenten, die journey, wil ik van bovenaf aan aanvliegen. En dat zal ook eventjes de leidraad zijn van de opzet van vandaag. Namelijk eerst, krijg je eigenlijk die consument überhaupt op je platform, hè, op je website of op de website van de supermarkt, stel dat je natuurlijk een merk bent. Vervolgens dan de aanvraag, diegene is daar. Dus hoe leid je die nou echt online door die journey heen? En als laatste staan we natuurlijk ook stil, hoe kan je dat nou goed meten? Hè? Want stel dat je nou goed ook die customer journey in kaart wil brengen, dan moet je dat natuurlijk ook goed kunnen meten. En wat je natuurlijk zal zien is dat, ook wel mag verwachten van ons, is dat wij verwachten dat, ja, als je het aan mensen zal vragen, je toch een ander antwoord zal krijgen dan wanneer je het met neuromarketingmethodes zal meten. Dus daar zullen we vandaag natuurlijk ook op ingaan. Kijk, ik zie, het is allemaal goed. De mensen in de chat gingen goed mee, die hebben allemaal goed, of veelal goed geantwoord. Dus dat gaat lekker. Lekker bezig daarmee iedereen. Dus hou dat vooral erin natuurlijk straks ook voor de vraag uiteraard. Nou, laten we erin duiken, online. Hoe krijg je nou die consument naar je webshop? En ja, ik wil daar eerst eventjes stilstaan, zeker omdat we het nu over online hebben, over performance versus branding. En dat zie je hier eigenlijk ook al mooi staan. Wat we eigenlijk natuurlijk veel zien met eigenlijk de komst eigenlijk van het internet, is dat heel veel reclames natuurlijk naar online gaan. Ja, neem even Google, je kan heel makkelijk met de zoekresultaten filteren, maar ook Facebook ads, Instagram ads, noem eigenlijk allemaal maar op. En wat we zien is dat daar het heel erg verleidelijk is om heel erg kortstondige campagnes te doen. Performance-based campagnes. Dus een performance-based is echt even 1 plus 1 gratis. Of van die dingen die echt direct eigenlijk actie vereisen. Want het mooie is natuurlijk met online, je kan alles doormeten. Nou, daar hoef ik jou natuurlijk niks over te vertellen. Maar het mooie daarvan is dat je natuurlijk weet, iemand heeft geklikt op een advertentie en kocht uiteindelijk ook in onze webshop. Dus dan kan je dat aan elkaar koppelen en weet je dus ook van, nou ja, dus die advertentie leverde zoveel op.
Precies, ja.
We weten ook tegelijkertijd dat in de FMCG-wereld, hè, dus de supermarktwereld, de merken die daar liggen, die hebben die data natuurlijk nooit echt gehad. Dus heel simpelweg, je moet reclame maken op tv en dan hopen dat iemand uiteindelijk het product in het winkelwagentje belandt. En wat zien we nou dus ook, dat vooral de FMCG-merken, die weten eigenlijk nog wel dat je dus reclame moet maken, zo'n brandingreclame of branding, om uiteindelijk invloed de keuze te beïnvloeden in het schap of voor het schap. Het lijkt wel alsof dit een beetje lijkt weg te zakken. Zeker natuurlijk als je kijkt vanuit digital first partijen. Neem eventjes een Coolblue bijvoorbeeld. Ja, die werkt natuurlijk heel erg eerst vanuit digitaal en veel minder eigenlijk vanuit tv-reclame maken. Een Bol is echt een heel ander voorbeeld dat gaat, omdat Bol al vanaf vroeg eigenlijk in hun bestaan ook al brandingcampagnes maakte. Nou, als je nu eventjes meekijkt hier op de sheet, dan zie je dus ook heel goed dat brandbuilding, hoewel je dus niet direct resultaat zal zien, wel op lange termijn veel meer effect heeft. Dus dit is eigenlijk een warm pleidooi voor meer branding commercials. Omdat we weten, ook als je kijkt naar de likes van Byron Sharp en degene die daar echt wat meer onderzoek in doen, die zien echt dat branding commercials het heel goed doen op uiteindelijk de beslissing of mensen gaan kopen of niet. Dus dit is eentje om ook in het achterhoofd te houden. Dan zou je kunnen zeggen wel dat, en ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik vind de reclames de laatste tijd iets wat saai. De reclames van vroeger waren voor mijn gevoel leuker. Heb je dat gevoel ook? Of?
Ja, ten tijde van kerst blijf ik wat langer voor de buis zitten. Ja. Dan denk ik van, hier is wel echt werk ingestoken natuurlijk. Dus dat komt er ook alweer bijna aan. Maar inderdaad, meestal heb ik ze sneller weg. En vroeger kan ik me ook meer reclames van herinneren of zo. Dus misschien is dat inderdaad wel onbewust het geval dat ze ook echt daadwerkelijk wat beter waren.
Ja.
Maar ik zet ze sneller weg, klopt, ja.
Nou, we gaan er zo eens induiken waarom die nou waarschijnlijk ook echt beter waren. Huh. Maar ik neem even bijvoorbeeld de Goeie Mochel reclame van KPN. Ik weet niet of jij die nog kent.
Misschien voor mijn tijd.
Maar dicht voor je tijd. Ja. Maar dat zijn wel van die dingen die waren echt goed. En daar zijn er wel echt minder van de laatste tijd. En dat zien we ook echt terug als je kijkt naar de data. Neem even een heel interessant boek van Orlando Bloom. Het is Lemon, How the Advertising Brain Turns Sour.
Orlando Bloom schrijft dit boek tegenwoordig.
Orlando Wood, sorry. Ah. Ja. Goeie, goed opgemerkt. Dit was precies het fout die Tom ook maakte laatst in ditzelfde webinar. Een heel goed boek. En daarin hebben ze ook eigenlijk onderzocht of ze ook zien dat eigenlijk de commercials minder emotioneel zijn geworden. En emotioneel, daar bedoelen ze natuurlijk gewoon mee, echt wat meer inspelen op emotie. En dat kan natuurlijk ook lachen zijn of juist tranen. Maar in ieder geval meer emotie dan op ratio. En wat zien we nou gebeuren? Inderdaad, de laatste tijd, en dat zie je hier in deze grafiek heel mooi terugkomen, zie je de rationele factoren, die zijn eigenlijk toegenomen, terwijl de emotionele factoren in commercials zijn echt afgenomen. Echt een afname sinds 2005. Het lijkt wel alsof er echt opeens iets is gebeurd eigenlijk toen. En je ziet ook wel dat heel veel goede reclames die zijn eigenlijk daarvoor, voor die tijd gemaakt. En ja, reclames die we dus niet zo goed hebben onthouden, die zijn dus daarna ook gemaakt. En dat is ook niet heel gek, want we hebben het natuurlijk over onthouden. En een commercial maak je natuurlijk ook, zodat die onthouden wordt. En dat is natuurlijk eigenlijk het idee, een merk is niets meer en niets minder dan een associatienetwerk in het brein. En wat je natuurlijk uiteindelijk wil laten gebeuren als merk, is dat die associaties met jouw merk positief en op de juiste associaties zijn, zodat men, als men in de winkel staat of online, sneller voor jouw merk kiest. En dat is natuurlijk een reden waarom mensen allemaal en masse voor Coca-Cola kiezen, terwijl uit blinde proeven Pepsi vaak als lekkerste uit de bus komt. En dus het is dus echt niet altijd dat het gaat over dat je lekker moet smaken, maar ook dat het dus eigenlijk qua branding goed moet zitten. Nou, wat echt een onwijs interessant inzicht is dat de amygdala in ons brein, die is verantwoordelijk eigenlijk voor alle emoties die we ervaren, eigenlijk een directe connectie heeft met de hippocampus. En de hippocampus is weer verantwoordelijk voor de geheugenwegschrijving. Nou, als je deze kennis eigenlijk weet, maakt het dan ook heel logisch dat je waarschijnlijk niet meer weet wat je vorige week gegeten hebt, maar dat je wel nog weet wat je deed met 9/11 bijvoorbeeld. Echt een emotionele, memorabele dag. Omdat er zoveel emoties zijn, schrijf je dus beter weg in je geheugen. Terwijl, omdat het eten van vorige week waarschijnlijk niet heel spectaculair was, tenzij je net echt in een sterrenrestaurant hebt gegeten, heb je daar dus iets minder geheugen aan. En dat komt dus puur omdat die amygdala eigenlijk direct in verbinding staat met de hippocampus. Dus emotie en geheugen. Dus ook hier weer een warm pleidooi om dus te zorgen dat die commercials inspelen op de emotie, zodat die uiteindelijk beter weggeschreven worden. Beter weggeschreven, meer geheugen. Meer geheugen is uiteindelijk meer associaties in het brein.
En af en toe ook wat vaker uit eten te gaan dus en meer te genieten van je eten.
Dat zou je ook absoluut kunnen meenemen, maar er zijn natuurlijk wel andere random dingen die iets minder emotie oproepen, maar daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Maar goed, dus echt beleving en emoties, dat is echt de sleutel naar duurzame merkgroei. En dan is de vraag natuurlijk, wat voor emotie heb je het dan over? Dan heb je het nu echt niet alleen over lachen, dus eigenlijk de 6 basisemoties, lachen, boosheid of walging, allemaal dat soort dingen. En die kan je goed meten met facial coding, maar dat zegt eigenlijk minder wat over de effectiviteit. Dus wat we echt terugzien in het onderzoek, dat je ook echt moet kijken naar hoe het brein erop reageert op breinniveau. En dus daarom emotie is wat dat betreft een wat gechargeerd woord. Maar eigenlijk kijken naar het effect in het brein. En dat kan je weer heel goed doen met EEG door bijvoorbeeld prefrontale asymmetrie. Een metric die ook echt direct is gekoppeld heel vaak aan koopgedrag. Dus wij zien dat commercials die hoog scoren op die prefrontale asymmetrie, wij noemen dat in het labje natuurlijk wat verlangen, maar die hoog scoren erop, die doen het ook altijd beter uiteindelijk op het schap. Nou, om dat eventjes wat kracht bij te zetten, heb ik een aantal commercials. Heel kort fragmentje, dan is dus de vraag of mensen, en jij ook, maar sommige zijn wellicht van voor jouw tijd, of men herkent bij welk merk dit hoort. Nou, de eerste commercial.
Hij staat daar.
Ja, hij staat daar.
Ja, hij staat daar.
Geen idee.
De paarse krokodil?
Geen idee, echt niet.
Nee,
nee, jammer hè. Nee.
Ik ben heel benieuwd of jullie het in de chat wel weten. Dit was namelijk Ora. Ik ben zelf misschien echt een sucker hiervoor. Ik vind deze echt een hilarische commercial. Ja, hij staat daar. Goed. Anyways, ik ben benieuwd of mensen hem herkenden. Gaan we direct door naar de volgende. Laten we eerst even kijken. Deze is nog ouder, dus ik vrees dat je deze ook niet herkent.
Hey, te moeilijk. Ben je bitch niet.
Gruwelijk. Ook hier weer de vraag. Van welk merk is deze reclame?
Is er iemand in de chat die het weet?
Help me alsjeblieft. Ja, volgens mij zit op de kleine vragen op.
Dat is waar, ja.
Deze is van Douwe Egberts.
Ah, ja?
Kijk, ik zie hier al dat binnenkomt. Oeh, dat is ook iemand die de Belastingdienst zegt. Van de vorige. Ik vind deze ook echt, dus een hele toffe. De volgende, deze moet je kennen. Hoop ik. Komt-ie.
Sjus! Hey, heb je...
Even duur! Kunnen jullie nou helemaal niet alleen?
Ik ken hem wel, maar ja. Ik kan je dus inderdaad dus niet vertellen waar die van is. Want ik heb hem wel eens gezien eerder. Maar ik kan je niet vertellen met welke die gekoppeld is, eerlijk gezegd.
Kijk, dit voor mijn gevoel het eerst wanneer Ruben van der Meer voor het eerst op tv kwam. Precies. Ik had geen idee dat de koppeling ook met de lamas was. Dat was ik heel laat achtergekomen. Ook hierbij dus de vraag, welk merk hoort hierbij? Ik zie het even zien. Douwe Egbers wordt inderdaad wel genoemd. Ik ben je bitch niet. Kijk, mooi dat iemand hier heel goed op gaat. Dus Douwe Egbers veel genoemd voor de vorige commercial. Deze commercial was van kuppensoep. 4 uur kuppensoep. 4 uur kuppensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja. Wel heel leuk.
Die komt wel, ja.
Ja. Dus ook dat. Daar zullen we straks nog even ingaan. Eigenlijk op brand assets. Dit is natuurlijk een soort brand asset. 4 uur kuppensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Is ook een brand asset. En daarom vond ik interessant wat er net gebeurde ook in de chat. Dat een van die commercials al zo oud is dat hij ook aan een verkeerde werd gekoppeld. Dus aan de Belastingdienst.
Ja.
Ook wel leuk met de paarse krokodil. Dat zou ook wel typisch een belastingdienstachtig iets kunnen zijn natuurlijk. Maar dat is natuurlijk het laatste echt wat je als reclamemaker natuurlijk wilt hebben. Dat jouw reclame of jouw brand asset wordt gekoppeld aan het verkeerde merk. Want dan ben je natuurlijk reclame aan het maken voor de verkeerde. Maar je ziet hier eigenlijk, en ook gelukkig wel uit de chat. Mooi dat ook sommige mensen zeggen, ja, ik schreeuw dat regelmatig op kantoor, van nu even niet. maar je ziet hierin dus dat, dus die commercials die er zo razend oud zijn, hè, want ik bedoel, jij kent ze al niet meer, ze zijn ook hier nog vierkant, dus dat is echt nog voor de 4 tot 3 beeldbuis. Maar hoe meer emotie het opwekt, in dit geval natuurlijk humor, hoe beter je het onthoudt. Dus dat is echt de kracht van emotie die je ziet in reclame. We willen een experiment doen. Hè? De vraag is, Ruben, wil jij dit experiment doen met de mensen thuis?
Ik vind het een leuk experiment. Dus waarom ook niet? Ja, we kunnen het er niet veel over loslaten. Maar het idee is dat we vanaf nu al de kijkers in 2 groepen gaan verdelen. En dat gaan we even doen op basis van je telefoonnummer en dan het laatste cijfer daarvan. Dus de eerste groep is de groep van mensen die een even cijfer heeft op het einde van het telefoonnummer. Dat is groep 1. Groep 2 heeft een oneven cijfer. Dus dan weet je nu alvast even in welk groep je hoort. En we beginnen gelijk waarbij we iedereen eigenlijk willen vragen nu is het ogen dicht te doen.
Yes. Dus denk even goed na en stel dat jij 5 als nummer hebt, als laatste cijfer van je telefoonnummer. Dan zit je in de oneven groep. Dat was nummer 2. En als je een even getal had, dan zit je in groep 1. Hè, dus een 6. Yes. Iedereen zijn ogen dicht.
Ja, dat is wel echt even belangrijk, want anders kunnen we niet verder. En pas als iedereen zijn ogen dicht heeft, ja, dan zit natuurlijk een kleine vertraging in, zoals we weten.
Nee, dat maakt niet uit. Dan hoeven we nu geen rekening mee te
houden. Oké. Nou goed, maar zo meteen wel.
Ja.
Dan gaan we naar de volgende slide.
Yes.
En dan wil ik vragen aan groep 1 of ze even hun ogen open willen doen.
Yes, groep 1 ogen open, groep 2 houdt ze dus dicht.
Zeker.
Laat het goed op je inwerken deze.
Kijk
deze
er maar even goed naar, ja. Ja.
Nou, dat lijkt me al genoeg tijd.
Ja, denk ik ook wel, ja. Nou, dan moet iedereen zijn ogen weer dicht doen. Dus groep 1 doet zijn ogen weer dicht.
Yes, iedereen heeft dus zijn ogen dicht, houdt zijn ogen dicht. Helemaal goed.
Ja, en als iedereen zijn ogen dicht heeft, mag nu groep 2 even zijn ogen open doen.
Top. Dus 1 houdt zijn ogen dicht, 2 ogen open. En laat inderdaad eventjes de volgende afbeelding goed op je inwerken. Nou, dat lijkt me ook alweer genoeg tijd.
Ja, iedereen zijn ogen weer dicht.
Top. Mag je ogen weer dicht doen.
En dan nu mag iedereen zijn ogen open doen, toch?
Yes, iedereen mag zijn ogen open doen en roep of zeg in de chat wat het eerste is wat je in deze afbeelding ziet.
Wat
zie je
hierin?
Yes, dus het eerste wat je opviel in deze afbeelding, wat was dat?
Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Er zijn zeker inderdaad geen goede of foute antwoorden. Het is heel interessant, want wat gebeurt er nou altijd, en dat zullen we straks ook in de chat eigenlijk zien losgaan. 80% van de mensen doen exact wat we hier hopen. 20% niet, dat is ook altijd goed, hè? Dus je zit altijd hoe zullen we het zeggen? Nee, ja, goed. Mensen die we hier niet kunnen meenemen bij. Maar wat gebeurt er nou? Ik zal het ook even erbij pakken. Wat je hier ziet, groep 1 die zag de oma en groep 2 die zag hier de kat. Als je in de groep van de oma zat, dan was de kans dat je hier in een oud opaatje zag heel groot. En dan waren die 2 dingen er bovenop. Er waren de ogen, daaronder de kin en rechts een beetje de oren. Echter, was je in de katgroep of in de poesgroep, dan zag je hier wat sneller een muis in. En dan zie je dus in plaats van de ogen zijn dat dan de oren. En in plaats van de neus van de beste man is het dan het hoofd van de muis. Nou, noem maar op. kijk, je ziet het ook losgaan in de chat. Nu eventjes de hamvraag aan iedereen. Klopte dit? Zat jij inderdaad in de groep van de oma en zag je hier als eerste dat opaatje in? En of zat je in de groep van de kat, 6 poes, en zag je hier een muis in? Of niet? Dus zeg maar, klopt wel of klopt niet. Dan ben ik ook benieuwd of dat inderdaad goed ging. Waarom lieten we dit nou zien? Nou, deze wilde ik aan jullie laten zien om eigenlijk een volgend concept met jullie te introduceren. En als er nou één ding is wat ik hoop dat jullie meenemen uit dit webinar, dan is het het volgende punt wel. Dus pay close attention zou ik willen zeggen. Wat we hier namelijk meemaakten was een vorm van top-down attention. Er zijn namelijk twee vormen van aandacht, top-down en bottom-up. En die bepalen eigenlijk alle keuzes voor je design voor een consument als ze op je website zitten of überhaupt ergens als je ze iets laat zien. Dat kan je website zijn, dat kan een reclame zijn, noem maar op. Maar een consument of een participant of een persoon zit altijd in één van die twee vormen van aandacht. Nou, wat jullie net meemaakten was eigenlijk een vorm van top-down aandacht, iets meer doelgericht. Dus wat we hebben gedaan is we lieten een afbeelding zien. Aan de ene kant was dat een vrouwtje, andere kant of een oude vrouw, andere kant was natuurlijk die poes of kat. En daarmee maak je bepaalde geheugensporen actiever, waardoor je sneller op zoek gaat naar hetgeen waar je op dat moment aan het denken bent. Dus echt wat meer doelgericht dat dat gaat. De andere vorm is bottom-up en dat is wat meer aandacht die zich laat leiden. Het beste voorbeeld dat ik hier altijd geef is, stel dat jij door een winkelstraat heen loopt en je hebt heel erg honger, dan zullen in die winkelstraat automatisch de restaurants opvallen. Want alles wat jij hebt onthouden van restaurants, wat erbij hoort, het is een gele M of een rode, iets met Burger King, ik weet niet wat de brand is het daarvan is.
Maar... volgens mij is het blauwigs, maar
waar die over hebben. Alles wat je top-down weet te herinneren van de restaurants, die vallen dan meer op. Maar in dezelfde winkelstraat, op het exact dezelfde punt, en je hebt geen honger, maar je wilt bijvoorbeeld een broek kopen, dan vallen die restaurants niet meer op, nee, dan vallen opeens de jeanswinkels veel meer op. Puur ook weer omdat alles wat je geleerd hebt over hoe die eruit zien, zullen dan sneller opvallen. Dat is die vorm van top-down aandacht. Stel in de andere kant, je loopt door de winkelstraat en je hebt geen doel, je loopt gewoon een beetje te browsen, dan vallen dingen op die spontaan eigenlijk onze aandacht grijpen. Dus bijvoorbeeld mensen, maar ook dingen die snel bewegen, felle kleuren, eigenlijk allemaal dingen die wat sneller automatisch onze aandacht pakken. Nou, waarom is het dus essentieel? Dit is essentieel omdat je moet weten in welke vorm van aandacht die consument zit, om ook te kunnen bepalen hoe je die aandacht kan trekken. Want zoals je eigenlijk net natuurlijk al goed zag, op het moment dat jij natuurlijk in de top-down aandacht zit, dan vallen dingen op die jij hebt geleerd. Dus stel jij zit bijvoorbeeld op een nieuwswebsite, dan heb je geleerd om te kijken hoe een nieuwsartikel eruit ziet. Dus alles wat daar niet bij hoort, kan je dus eenvoudig negeren. Dus je wil, als je daar de aandacht echt op pakken, dan wil je dus zorgen dat jouw advertentie eruit ziet als een nieuwsbericht in dit geval, omdat het automatisch wat sneller de aandacht zou pakken, omdat men daar dus naar kijkt. Andersom gezien, stel dat jij snelweg reclame maakt en mensen hebben niet per se een doel, ze zijn aan het rijden. En dan wil je dus gebruik maken van die bottom-up en aandachtpakkers. Dus vaak door modellen te gebruiken, want die pakken automatisch onze aandacht. En dus dat is eventjes hoe je dit het beste kan vergelijken. Nou, hier een mooi voorbeeld van hoe je dit fout ziet gaan. Dat is wel leuk. Je ziet trouwens daar een chat. Maar hier, sowieso, ken je deze?
Ik ken het voorbeeld niet.
Nou, weet jij welk merk dit is, wat we hier zien?
Ik gok een lingeriemerk.
Interesting, dat is het niet.
Is het niet? Oké.
Nee, ik ben heel benieuwd of mensen dit in de chat herkennen, welk merk het is. Dat zullen we het zo laten zien. Maar wat we hier zien we eigenlijk de eye-tracking gaan. Nou, je ziet dat diegene die is aan het zoeken naar producten. Dus alles wat lijkt op een product, die herkent hij. Dus dat is een afbeelding van het product, de prijs en de gele knop. Maar je ziet hier ook de banner onderin, verkoeling bij tropische temperaturen. Het is ook een productcategorie, maar je ziet dat die straks keihard wordt overgeslagen. En dat komt omdat die dus niet past bij die top-down aandacht die men eigenlijk zou verwachten. Namelijk alles wat erbij past, namelijk hoe een product eruit ziet, daar kijk je naar. Alles wat er niet bij past, in dit geval...
Het is nu wel heel duidelijk geen lingeriemerk, nu kun je inderdaad beter het filmpje kijken. Maar,
weet je niet wat het wel is?
Nog steeds niet, nee. Maar het is, het is iets...
De HEMA is het. Ja. Ik kan eventjes een poll, ik zie dat het ondertussen losgaat in het chat om de vraag van hoeveel procent van de mensen zagen nou wel. Oh. Ik kan als het goed is een poll starten en dan hoop ik dat ik dit eventjes snel kan doen. Hopen dat het werkt. Nieuwe poll maken. Zag je het zoals we verwachten? Dit is een test, denk ik. Nee. Enquête. Vraag toevoegen. Dan gaan we het even doen, hoor. Ja of nee. Ja. Nee. Poll opslaan. Nou, dan gaan we eens even de poll starten. Jullie kunnen nu eventjes stemmen, dames en heren, of jullie het inderdaad vragen. Ik ben heel benieuwd of het percentage ongeveer klopt. Dan ga ik ook even kijken of er nog vragen zijn. Kijk, er is blijkbaar ook een limiet aan de chat. Dat is helemaal fijn om te weten. Kijk, nou, dat gaat ongeveer die 80% wel, ja? Wel naartoe.
Ach, gelukkig maar.
Nou, dat is wel leuk. Dus, en die zegt hier dus, hè, banners die lijken op reclames, die skip je automatisch. Ik hoop trouwens dat mensen nog steeds horen. Maar die 80-70, die lijkt ongeveer wel te gaan kloppen. 75% die zag het zoals we verwachten en 25% niet. Nou, we gaan weer terug naar de webinar, jongens. Leuk.
Leuk.
Dus banners die lijken op reclame, dus die skip je automatisch. Nou, dat is dus op zich waar. Maar dat heeft dus eigenlijk allemaal te maken met die top-down aandacht. Omdat je dus op een gegeven moment weet dat je het moet, hoe je het kan skippen. Goed, laten we snel doorgaan. Want we moeten nog naar de good stuff. Als we eventjes kijken, als je dus meer die focus legt op de aandacht waar de consument op dat moment in is, dan zien we dus ook dat het daadwerkelijk effecten heeft. Bij Pathé zagen we bijvoorbeeld hier ook weer in de checkout. Nou, hier heeft men duidelijk een doel. Men wil een bioscoopkaartje gaan kopen. Dus het doel is gaan afrekenen. In die checkout hadden ze een banner zitten eigenlijk voor de All-Stars. Een soort abonnement, niet echt een abonnement, maar daar kon je voor inschrijven. Dat was wel gratis. En dan hoorde je zeg maar, bij de club, kon je punten sparen. Maar dat was heel erg ook in de vorm van een campagne. We zagen in onze eye-tracking en eigenlijk in het onderzoek wat we hun hadden gedaan, dat veel mensen die automatisch skipten, wat we natuurlijk net ook weer zagen, een soort banner blindness. En ons advies was dus dan ook om die promotie wat meer in lijn, eigenlijk in de stijl te maken van de checkout. Dat hebben ze gedaan, dat hebben ze getest en dat zorgt uiteindelijk voor een uplift van 7,3%.
Niks.
Sign-ups. Dat is zeker niet niks. Nee. Dus, heel interessant. Dus dat is hier maar echt de waarde van het aansluiten eigenlijk van die aandacht van waar die consument in zit. En waarom is het nou belangrijk? Als je kijkt naar online, dan zie je dus eigenlijk, dan kan je al een klein beetje voorspellen in welke aandacht iemand op dat moment zit. Als je hier nou bijvoorbeeld dat mensen zoeken op een supermarktwebsite, hè, dus stel je zit op Albert Heijn, en je tikt echt een exact product in, dan ben je natuurlijk heel doelgericht bezig. Zit je in die top-down aandacht. Hetzelfde geldt ook voor Google Ads. Ja, als jij op Google iets zoekt, een heel specifiek product, dan zit je ook weer in die top-down aandacht. Maar ook als jij natuurlijk een boodschappenlijstje hebt, dan ben je ook heel gericht bezig. En zullen dus dingen die passen bij hetgeen wat jij zoekt sneller opvallen dan meer die bottom-up dingen. Dus dat is een belangrijke. Waarschijnlijk is het dus ook als je op het moment dat je dus al op een categoriepagina zit, hè, dus op een website, ook van een supermarkt, dan zul je ook zien dat het wat meer top-down natuurlijk aandacht is. Want men heeft waarschijnlijk al besloten dat ze in die categorie iets willen kopen en dus gericht op zoek zijn naar een product. Nou, waarom is het belangrijk om te weten? We zien dus ook dat dingen om mensen af te leiden, of eigenlijk hun aandacht te trekken, als je dat wilt doen door bijvoorbeeld een advertentie te maken, dat mensen die dus sneller skippen, terwijl als je dus daar jouw product in laat terugkomen, het product waarnaar men op zoek is, men dus sneller jou zal vinden, omdat dat past bij hetgeen waar men naar op zoek is. Ja, dus hier ook weer die geheugensporen, men weet hoe jouw product eruit ziet, en daarom zullen ze sneller daarnaar zoeken. En dat kan je onder andere natuurlijk ook doen met brand assets. We hadden het natuurlijk net ook al eventjes kort over, maar brand assets zijn als het ware de neurale brug van eigen reclames naar het shoppingmandje. Wat zijn nou die brand assets? Nou, laten we daar even een mooie voorbeeld ook van erbij pakken. De vraag is eventjes, bij welke product hoort deze poes?
Mag ik het antwoord geven?
Jij mag zeker het antwoord geven.
Dat is Whiskas, denk ik.
In één keer goed. Volgende dan. Ook mensen thuis, doe vooral weer mee. Overigens, als we dat gaan doen, ik zie dat ik de chat ook even moet gaan beantwoorden, want dan wordt het helemaal vol.
Oh jee.
We gaan straks even door. Het beeld is zwart. Het geluid is anders. Ik zie geen pol. Ja, de pol heb ik uitgezet. Ik hoop dat het wel goed gaat inmiddels. Als het niet meer goed gaat met geluid, dan kijken we even naar de techniek. Even zien. Thomas die vraagt, hoe kan je hierop inspelen op een productoverzichtspagina? Stel je wil mensen helpen om een keuze te maken voor een product. Voorbeeld van een overzichtspagina. Er worden banners vaak gebruikt als tool of test om de juiste keuze te maken. Dus dit is een interessante. Dus dit gaat dan over een productdetailpagina, neem ik aan. Over een product, productoverzichtspagina. Sorry.
Dat is een categoriepagina, denk ik. Ineens.
Ja, de categoriepagina, juist. Ja. Nou, wat je dus wil doen, is dus eigenlijk in lijn eigenlijk met hoe die pagina eruit ziet, wil je die banner waarschijnlijk maken. Die wil misschien wel er iets opvallends in doen. Dus je zou bijvoorbeeld een hand kunnen gebruiken of een andere opvallende kleur, zodat het wel een klein beetje de aandacht trekt. Maar het moet wel in de vorm eigenlijk zijn van hoe die pagina eruit ziet, omdat dat meer de aandacht zal trekken dan het andere. Of, en daar komen we straks ook nog terug, je zou natuurlijk ook bij de filters links kunnen doen, bij hetgeen wat men al verwacht. Ook dit is interessant om het juiste usability onderzoek hierbij te doen. Wat je dan ook snel zou zien waar men dat soort dingen verwacht op die pagina. Dan weet je dus ook sneller wat de juiste locatie zou moeten zijn. Anne die zegt dat de dia's wat kort in beeld zijn. Dus dat is even voor de techniek. Misschien kunnen de dia's wat langer in beeld zijn. Renze, ik heb een vraag. TikTok lanceerde onlangs hun out-of-home functie. Hoe goed denken jullie dat TikToks in out-of-home zullen slagen om die emoties die je wilt krijgen echt aan je merk te linken? Ze concurreren namelijk met geregisseerde reclamevideo's in out-of-home die echt een emotie moeten overbrengen. Heel benieuwd naar jullie kijk hierop. Ik heb geen idee wat TikTok heeft gedaan met out-of-home, maar weet jij er iets meer
van? Ja, zou je net aan mij moeten vragen. Ik zit niet eens op TikTok, laat staan dat ik een idee heb waar het over gaat. Maar out-of-home, dat denk ik eigenlijk aan gewoon offline promotie. Maar ik denk juist met de associatie met online filmpjes en promoties. Dus ik weet niet van de nieuwe out-of-home campagne. Misschien moeten we deze even parkeren.
Ja, nou, ik kan er op zich wel wat over vertellen natuurlijk. Kijk, uiteindelijk de hamvraag is, pakt het de aandacht, want dat is het eerste wat je moet doen. En vervolgens weet je ook die aandacht te linken aan jouw merk. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de twee belangrijke stappen die je ook in out-of-home moet doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat TikTok, zeker onder TikTok-gebruikers, natuurlijk sneller zal opvallen, omdat men dat gewend is. Hetzelfde als wij nu een WhatsApp-geluid zouden horen, dan zou je ook sneller denken, hé, er is een WhatsAppje binnen. Dus dat zou goed kunnen werken om de aandacht te pakken. Vervolgens moet ik wel zorgen dat het in lijn ligt met je merk en dat het dus ook die emotie weet op te roepen en dus dat ook weet te koppelen aan jouw merk. Dus dat zijn wel twee essentiële voorwaarden om aan te voldoen. Inderdaad is het natuurlijk zo dat wat geliktere campagnes waarschijnlijk iets meer emotie weten over te brengen. Maar het is allemaal wel echt heel erg afhankelijk van hetgeen wat je laat zien. Dus ik denk dat dat hopelijk antwoord geeft. Voor de mensen waar de kwaliteit, als het slecht blijft, ik hoop dat het wat verbetert. Je zou hem kunnen refreshen. We sturen ook altijd nog de opname op. Daar is de kwaliteit sowieso goed van. Maar ik hoop natuurlijk dat jullie blijven. De volgende, Ruben. Waar is deze hamburger van? Van welk merk?
Ja, jij liet het eerder al een klein beetje doorcijferen. Iets met een grote M, geloof ik. Of een grote rode M, gele M.
Een restaurant de Gouden Boog.
Restaurant de Gouden Boog, precies.
Yes. Ja. Inderdaad, de McDonald's. En dit is eigenlijk best wel bizar, hè? Want McDonald's heeft het dus voor elkaar gekregen dat je eigenlijk puur en alleen al aan de hamburger kan zien dat het van McDonald's is. En dat maakt ook waarom zij uiteindelijk bijvoorbeeld kunnen reclame maken, zoals je hier zit, ook weer out of home, met alleen een hamburger. Dus zij hoeven niet eens hun logo te laten zien of je weet dat dit McDonald's is. Nou is de andere hamvraag natuurlijk, zou Burger King dit ook kunnen? Nou, en dat is dus mooi eigenlijk van brand assets en brand asset onderzoek. Als je hier onderzoek naar doet, dan kan je ook kijken van, nou ja, wordt mijn brand asset, in dit geval de hamburger, gelinkt aan mij en wordt die alleen aan mij gelinkt? Dat zijn natuurlijk echt twee belangrijke factoren en dat zie je hier heel mooi terug. Hier zie je links op de verticale as de bekendheid, dus wordt die überhaupt herkend. En in de horizontale as hoe uniek die is, dus wordt die alleen aan mij gekoppeld. En dan zie je dus dat de Big Mac en de burger, gewoon de hamburger van McDonald's en de McChicken, allemaal in dat rechtsboven kwadrant zitten. Wat eigenlijk betekent te gebruiken of verwaarloos. Hè? Als je hem niet gebruikt, dan verwaarloos je hem. Top. Als je refresht, dan gaat het weer beter met de streaming, zie ik. Burger King daarentegen, daarin zie je dat hun hamburgers totaal niet herkend worden, per se als Burger King, maar of ook een ander merk, er wordt heel weinig ingevuld. Maar als er wordt ingevuld, wordt het ook nog heel vaak aan een ander merk gekoppeld, dus heel vaak aan McDonald's. En zou Burger King dus dezelfde reclame maken als McDonald's, dan maken zij dus onbewust, of eigenlijk onbedoeld, reclame voor McDonald's. Super zonde.
Ja.
En dat is ook echt de reden waarom brand assets je die moet testen, maar ook waarom ze zo belangrijk zijn. Want in plaats van dat je dus aan het begin van je commercial heel groot McDonald's plakt, waardoor mensen wellicht kunnen afhaken, kun je het ook doen door die hamburger te tonen, waar die mensen ook koppelen aan jouw merk en dus ook direct weten, dit is voor jouw merk. En dit vind ik een hele leuk, want net in de chat werd ook iets gezegd over Eva Apeldoorn bellen. Aanvankelijk dacht ik altijd, ja, dat is niet zo'n goede commercial, want het merk wordt daar pas helemaal op het einde getoond. Maar hun brand asset is natuurlijk nou juist het type, de stijl eigenlijk reclame waarin je weet dat er iets fout gaat. Ja. En dus ook dat, hè, als je dat aan het begin toont, dan wordt het dus sneller ook weer aan jouw merk gekoppeld. Dus dat is eigenlijk een hele...
Zou je voor Burger King dan ook zeggen van blijf überhaupt weg van het gebruik van een burger als brand asset, omdat die al zo sterk verankerd ligt met McDonald's?
Nou kijk, de Burger King heeft... Eigenlijk zie je dat omdat McDonald's waarschijnlijk de categorie wat overheerst. Is het altijd zo dat ze dus een, ja, weet je, als je reclame maakt, het is, ja, voor dit type, dan maak je altijd ook een beetje reclame voor McDonald's. Als Burger King zegt, nou weet je, we laten alleen onze hamburger aan het begin zien en hopen dat mensen daardoor al het koppelen aan Burger King. Daarbij zou het advies zijn om dat zeker niet te doen. Ja. Omdat dat echt ervoor zorgt dat mensen eigenlijk dat niet koppelen aan jouw merk. En dat is eigenlijk gewoon al die secondes weggegooid geld zijn, omdat mensen dus niet weten dat het om jouw merk gaat. Dus dan moet je het echt combineren met iets anders.
Ja. Ja.
En ook daarbij, dus in zo'n brand asset onderzoek, test je dus veel assets. Ook gewoon om te zien welke assets doen het standalone goed. Of welke assets hebben eigenlijk nog iets extra's nodig om het te herkennen. Want dan combineer je het. Nou, hele goede vraag. Goed, dan hebben we dus nu, mensen zijn eigenlijk op je website geland. Dan is nu de hamvraag, hoe lijst je ze dan vervolgens erdoorheen? Nou, en daarvoor moeten we een beetje inzoomen ook op de online consumer mindset. Daar gingen we net al eventjes kort op in met die twee vormen van aandacht. Maar het is heel goed om hier te beseffen, want er zijn best wel wat verschillen tussen de offline consument en de online consument. Kijken we namelijk naar de online consument, dan zien we dat daar gewoon wat meer functionele en doelgerichte aankopen plaatsvinden. Hè, dus dat is ook veel meer op die top-down aandacht en minder eigenlijk producten die ze daarin bekijken. En vervolgens zie je ook... Sorry, dit is bij de doelgerichte en functionele aankopen. En dat zie je dus, hè, bijvoorbeeld supermarkt aankopen zijn niet doelgerichte functionele aankopen vaak. Bijvoorbeeld een shirt is veel meer emotie gedreven. Maar je ziet daarin dus ook dat er veel minder emotie is en dus ook minder impuls aankopen. Heel interessant. Prijspromoties werken hierin wel beter, omdat mensen daar omdat ze wat meer doelgericht zijn, eigenlijk daar wat meer op gefocust zijn vanwege die top-down aandacht. En wat je maar dus wel ziet, zeker met online supermarkten, is dat de bekendste en de goedkoopste merken hier het meest van profiteren. En want heel vaak ziet die consument of heel doelgericht, ik wil Coca-Cola kopen, of juist heel erg doelgericht, ik wil de goedkoopste hebben. Dus alles wat ertussen valt, dat valt een beetje weg. Terwijl offline in het supermarktschap heb je nog veel meer dingen die van invloed kunnen zijn. Hè? Dus impuls aankopen zijn er veel hoger. Een bottom-up aandacht werkt daar ook veel beter, omdat mensen wat sneller hun aandacht af laten leiden in zo'n fysieke supermarkt. En dat is online dus veel minder. Dus je ziet al in dat het speelveld daarin heel anders is. Daar tegenover staan natuurlijk de exploratieve en recreatieve aankopen. Dus dat zijn gewoon wat meer wat modegerichte aankopen bijvoorbeeld. Daarin zie je juist dat veel meer producten worden bekeken. Maar... ook nog heel interessant, dat er veel minder emotie eigenlijk bij wordt gevoeld. Dat is ook niet heel gek, hè, want een shirt kan je normaal aandoen en dat voelt, dat geeft al veel meer emotie dan het gewoon plat op een beeldscherm zien. Maar we zien daarin ook terug dat er minder impuls aankopen zijn. Een nadeel ook weer van online is dat we een hoge choice deferral zien. Het is erg zoveel als dat je zoveel producten op een gegeven moment kan zien dat het een beetje een overload wordt. En dat je dus sneller iets niet koopt dat je denkt er zijn te veel opties. Terwijl in de fysieke winkel zijn de opties gewoon beperkt en kies je daarom ook dus sneller. Dus dit is eventjes de startpositie van die online consumer mindset, waar je dus al wat verschil ziet tussen offline en online. Sowieso interessant ook weer eventjes een quizvraag tussendoor. Jij weet natuurlijk de conversiepercentage van website. Daar zullen we straks op komen. Wat is de conversiepercentage van een fysieke winkel? Dus eventjes voor de mensen thuis. Conversiepercentage van de 100 mensen die een winkel binnengaan. Hoeveel mensen lopen ook met een product naar buiten? En dit is dan eventjes winkelbreedte, supermarkten, maar ook modewinkels. Wat denk je?
Ik denk dat die in elk geval bij supermarkten een stuk hoger ligt.
Ja, oké, maar gewoon even winkelbreed.
Winkelbreed, ja. Oké. Ik denk winkelbreed dat die zo rond de 20% ligt misschien.
Netjes. Ja? Het is rond de 30%. Okay. Maar het is best wel hoog, zeker vergeleken met online. Want daar zien we dat gemiddelde, en het is heel belangrijk gemiddeld, conversiepercentage 3% is. Dus er zit echt een onwijs gat. Dus wat dat betreft heeft fysiek natuurlijk ook eigenlijk wel de voorkeur bijna. Omdat je dus makkelijke mensen kan, ja, die heb je binnen. En als je binnen bent, ben je gewoon sneller geneigd ook iets te kopen.
En het voelt misschien ook een beetje gek. Je hebt misschien wat sneller door van andere mensen zien mij nu zo met lege handen een supermarkt uitlopen. Terwijl online is het natuurlijk een stuk anoniemer. Zou dat kunnen meehelpen?
Ja, dat helpt ook zeker mee. En het is ook wel interessant wat je nu eigenlijk noemt. Omdat er heel veel dingen zijn die fysiek eigenlijk van nature plaatsvinden. Die bij online niet van nature plaatsvinden. Dus heel vaak zeg ik ook, en dat zeg ik ook in mijn training over meer conversie op de Unravel Academy, dat je heel vaak eigenlijk online ook een fysieke bril moet opzetten. Namelijk bij fysiek zien we heel vaak dat een product bijna op is. Dus stel dat jij bij een boekenzaak hebt en er staan nog maar 3 boeken, dan weet je, die zijn bijna op. En dan zien we dus ook dat mensen eerder geneigd zijn om te kopen, omdat ze denken, die zijn bijna op. Online moet je daar echt iets extra's voor doen om die informatie over je voorraad nog te tonen. Wat je dus wel zou moeten doen, omdat het wel echt van invloed is op mensen uiteindelijk ook gaan kopen of niet. En soms zeggen mensen, ja, dat voelt dan een beetje smerig, hè, want er zijn al maar 3 over, hoe weet je of dat waar is? Nou, daarvan zeggen we natuurlijk altijd, je mag nooit liegen, dus het moet wel waar zijn. Maar die informatie staat er niet standaard. Terwijl dat wel iets is wat in de fysieke omgeving wel van nature aanwezig is en je beïnvloedt. En daarom zeg ik ook altijd dat je daar dus eigenlijk wat extra moeite voor moet doen om dat online ook erbij te halen. Juist. Dus zet die fysieke bril nou ook vaker op eigenlijk bij je online webshop. Dat gaat je helpen. Nou, eventjes heel kort, als we van boven naar beneden weer gaan met die online customer journey. Dan beginnen we natuurlijk bij het webdesign. En iemand komt op je website terecht. En heel soms is ook de vraag van, ja, waarom zijn sommige webshops nou zo lelijk? Even Amazon, die springt altijd bij mij direct naar boven toe. Maar we zien eigenlijk dat doelgerichte aankopen, hè, dus die top-down aandacht, die gedijen heel goed bij ultra-functioneel design. Dus niet zoveel poespas eromheen, niet te veel gekkigheid.
Niet tussen bellen, maar gewoon zeggen wat er staat.
Ja. To the point. En dat maakt Amazon, is dat er misschien al ten voet uit. En wat je ook ziet, en dat is ook wel interessant, zeker bij die functionele producten, is dat je ook nog een soort cognitive lock-in hebt. Dus hè, als je bijvoorbeeld op bol.com gewend bent met te bestellen, dan zie je ook dat mensen sneller geneigd zijn om daar iets te bestellen, omdat ze nou eenmaal weten hoe die flow eruit ziet. En geen zin hebben om eigenlijk weer een hele nieuwe flow te moeten leren bij een andere webshop. Dat is ook weer de reden waarom veel webshops er slim aan doen om anderen te kopiëren wat dat gaat. Omdat je dus daarmee zorgt dat die cognitieve moeite, dus die moeite die men moet doen om te bestellen, zo laag mogelijk wordt gemaakt. Dus die drempel naar bestellen zo laag mogelijk weer te maken. Want ook hierbij zien we natuurlijk weer in ons CRO-onderzoek, of in onze conversie-optimalisatie, maar ook in ons neuro-usability-onderzoek, zodra die moeite te hoog wordt, dan haken mensen af. En dat is natuurlijk zonde. Ja, goed. Als je ook kijkt naar webdesign, dan moet je natuurlijk ook nadenken. Die mindset van die consument begrijpen, waar we het natuurlijk net ook over hadden. Hè. Moeten mensen iets kopen of willen ze iets kopen? Is het heel doelgericht of is het juist heel, eigenlijk voor pleasure? Hè? Bijvoorbeeld iets meer in die mode kant. Maar ook andersom gezegd, hè, is het meer store-driven of search-driven? Dat is eigenlijk dezelfde soort vraag. Is het meer vanuit een merk gericht of vanuit het product wat je wil halen? En wat je dus eigenlijk uiteindelijk moet doen, is dat je de pagina waarop men landt, moet afstemmen op die mindset waarin die consument zit. Even als voorbeeld erbij, Coolblue, hè, dat is echt een wat meer functioneel, doelgerichte aankoop. Die website is dus ook veel meer functioneel to the point. Terwijl Armani, het gaat veel meer over emotie, dat is iets wat je wil kopen, hè, is veel meer exploratief. En daarmee is het dus ook veel meer... Dus veel meer sfeer gedreven en veel meer emotie gedreven.
Zijn er veel vragen bijgekomen in de tussentijd?
Nou, ik zie ze wel. Dus misschien even goed om eventjes dat te doen. Even zien. Arie die vraagt, is het slim om, als je bijvoorbeeld een product in veel kleuren aanbiedt, elke kleur een aparte productpagina te geven, of om 1 pagina te creëren voor het product, waarin het product wel ziet dat het product in verschillende kleuren beschikbaar is? Dit is een hele goede vraag. Heb jij er direct antwoord op?
Nou, ik denk dat als jij op een categoriepagina hetzelfde product in allerlei verschillende soort kleuren toont, dat er dan misschien sneller kans is dat er iets gebeurt wat choice overload heet. En dat je eigenlijk schijnbaar denkt, dit zijn allemaal andere alternatieven en daardoor de keuze de keuze maken zelf lastiger wordt. Ja. Dus ik denk dat je makkelijker met een simpel hover effectje over het product zelf kan laten zien, er zijn ook andere opties van het product. Maar daarmee eigenlijk niet zozeer het laat lijken alsof er heel veel keuze is en het daardoor wel een beetje breinvriendelijk houdt.
Ja, hele goeie. Je hebt ook hier de theorie van Barry Schwartz over de paradox of choice. En mensen zeggen altijd veel keuze te willen, maar uiteindelijk willen ze niet zoveel keuze. Daar is wel een nuance op te maken. In zoverre wat je net wil, is dat mensen niet een overload van keuzes krijgen. Dus dat is eigenlijk het basisprincipe. Wanneer men bijvoorbeeld heel specifiek op zoek is naar 1 specifiek t-shirt, en die heb je toevallig 7 verschillende kleuren, dan is het wel je handig om op die resultatenpagina die verschillende kleuren te laten zien. Omdat men dan direct ziet, dit shirt waar ik specifiek op zoek ben, die heeft die 7 verschillende kleuren. Andersom gezien, stel dat men gewoon zegt, ik ben op zoek naar een t-shirt, en dan zou je van alle t-shirts ook nog eens die 7 verschillende kleuren zien, dan heb je die choice overload, dan wil je dat dus niet. Dus het is ook heel erg afhankelijk van waar men in die zoektocht is. is die dus wat meer top-down of wat meer bottom-up ook daarin?
Ik zou eigenlijk bijna zeggen, als jij bijvoorbeeld in de zoekbalk een zoekterm intikt en daar komt de resultatenpagina uit, toon het dan juist wel, want dan ben je doelgericht op zoek. Maar vanuit de meer relaxed browse mindset, toon het dan juist niet.
Juist. Ja. En ook daar is we, want als je alleen t-shirts invoert, dan kom je natuurlijk op die ja, wat meer browsepagina, moet je dan terechtkomen. Terwijl dat heel specifiek t-shirt dan weer, ja, zou het weer wel beter zijn. Ja. Dat zien we straks ook wel terug met hoe je de categoriepagina eigenlijk kan indelen. Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Men is op je website gekomen, vervolgens gaat men vaak een stap verder naar een categoriepagina om uit te zoeken wat men wil kopen. Nou, het interessante is, als we hier even online kijken, dan zien we dat verschillende webshops verschillende presentatiemethodes aanhouden. Hè? Want als ik zoek naar een OLED-tv op Bol, dan krijg ik zo'n presentatie. Maar op een Amazon, sorry, op een Coolblue, krijg ik de volgende. Dus hier heb je dan nog even bovenaan de populaire categorieën nog eerst te staan, maar ook een horizontale weergave in plaats van verticaal. Kijken we weer naar de volgende webshop. Dit is Amazon. Dan zie je dus als zij ook beginnen eigenlijk met Amazon's Choice. Dus dat is weer een heel andere aanvliegroute. En dan heb je als laatste nog Best Buy. Die een soort combinatie van Bol en Coolblue doet. Dus je ziet hierin eigenlijk al verschillende prestatiemogelijkheden. En ja, zoals je waarschijnlijk al zult verwachten, zij testen dit natuurlijk ook. Er is geen één universele waarheid over wat goed werkt. Er is wel een soort universele regel die je kan toepassen. We zien namelijk dat de manier hoe je het verwerkt, en dat gaat eigenlijk vooral over, moet je het nou horizontaal weergeven of verticaal, dat de mindset van de consument beïnvloedt. Dus hoe men zoekt, wordt beïnvloed door hoe men het presenteert. Hè? Dus hoe het gepresenteerd wordt. Dus hoe jij het presenteert, beïnvloedt uiteindelijk waar men de keuzes tussen zal maken. Dus als webshopmaker of als eigenaar van een webshop, moet je dus eigenlijk nadenken over hoe jij wil dat die keuze gemaakt wordt. Want hoe jij het weergeeft, zal dat bepalen. Nou, wat we eigenlijk daarin terugzien, is zie je dat als het verticaal is, dat het eigenlijk leidt tot meer doelgericht shopping, meer satisfying. Het is echt gewoon, men wil dus een product kiezen. En meer aandacht per optie dus zal hebben. Terwijl als je het horizontaal weergeeft, zie je dat mensen sneller gaan browsen, ook dus meer gaan vergelijken, en dus uiteindelijk ook meer opties bekijken.
Dat betreft wel interessant dat Coolblue hier toch voor deze layout kiest. Want het zijn eigenlijk een beetje dezelfde soort type producten waar je bij deze beide sites nu naar kijkt. Doelgericht, functionele producten. Zou je dan niet juist adviseren om wat meer naar die linker layout te gaan zoals Bol het doet?
Interessante vraag. Nou kijk, wat je dus uiteindelijk zou moeten doen is per categorie testen wat het beste werkt. En dan moet je te kijken naar de metrics waar je op wil optimaliseren. Want er zullen andere producten gekocht worden. Dat is uiteindelijk de deal. Dus als jij wilt dat er wat meer hoge marsproducten worden verkocht, ja, dan zou je een andere layout aan kunnen houden dan wanneer je bijvoorbeeld gewoon wil dat het überhaupt wordt gekocht. Dus voor beide zal het gewoon goed getest zijn, denk ik.
Ja.
En ik denk dat Coolblue juist zeg maar het goede doet, omdat je hier wat meer het vergelijken kan hebben waar Coolblue juist sterk in is. Terwijl bij Bol zou ik bijvoorbeeld sneller kopen omdat ik wil gewoon een goed product hebben en meer niet. Dus dat is misschien een soort verandering. Zien we trouwens ook weer vragen doorkomen. Dus laten we daar ook eventjes nog bij stilstaan. Suzanne die zegt, ja, voor SEO is het ook niet handig om duplicate content te creëren.
Nee, dat kan ik me ook voorstellen, ja.
Tegelijkertijd kan je ook wel rekening mee houden met een knokkel. Ik weet niet hoe je het goed uitspreekt, maar een konoklikle URL. Ja, als het schijnt, is het logisch. dus daar kan je in ieder geval mee iets doen, volgens mij. Het betreft een luxe product, zegt Arie. Heb je dan steeds choice overload? Ik moet even de vraag. Oh ja, nee, dus Arie zegt ook. Dus Arie was erin die vroeg over de kleuren. Heb je dan steeds choice overload? Bij een luxe product verwacht ik dat er relatief weinig producten zijn. Zou ik dan waarschijnlijk wel de verschillende kleuren laten zien. Maar ook hier echt weer afhankelijk van hoe men aan het zoeken is.
Ja.
Even zien. Stijn die vraagt, als je in een markt zit met functionele kopers, hoe pas je dan een goede branding toe voor commercials en andere uitingen? Wil je dan ook laten zien dat je resultaatgericht bent of wil je dan alsnog emotie-driven commercials maken? Hele goede vraag. Ja, kijk, uiteindelijk dus ook hierbij weer de vraag, waar maak je reclame? Is het above the line, is op tv? Dan geldt in principe dat principe altijd van emotie. Dat zorgt gewoon voor dat men het beter onthoudt. Dus wat meer branding gericht. Ook al is je product natuurlijk functioneel. Daarnaast heb je natuurlijk altijd wel altijd, het is niet een soort of-of, er zit ook een soort continuum op. Maar je ziet bij veel functionele producten dat rationele redenen natuurlijk ook vaak gewoon beter hun werk doen. En want als jij kan zeggen van hoeveel pk een auto heeft, ja, dat zou je wel gewoon moeten benoemen natuurlijk, om het van invloed te zijn. En vaak zie je daar natuurlijk ook een combinatie van. Hebben we ook meerdere webinars over, dus zoek daar ook eventjes naar. Even gezien de tijd, hier ook handig. Nelleke die vraagt of die 3% conversie online ook niet heeft te maken met dat er veel bots zijn als bezoekers. Ik vrees dat dit is al heel lang waar, ook voordat bots heel erg een ding waren. Dus ik denk het niet, ik hoop het in ieder geval niet. Juist, Canonical. Ja goed, anyways. Dus
die, het woord dat hier... net de bemoeilijking om uit te spreken is nu uitgetikt.
Ja, precies. Dankjewel. Hier zie je dus ook bijvoorbeeld als we weer verder gaan even op die horizontaal of verticaal. Body doet het ook eens anders. Hè? Bij kleding doen ze het vaak wat meer horizontaal, terwijl bij boeken hebben ze het meer verticaal. Dus echt, zorg dat je je per categorie bekijkt. Nou goed, dan wil je ook nog even kijken van hoe kan je nou mensen makkelijker maken. Fluency. Nou, hier zie je bijvoorbeeld ook dat als je categorieoverzichten wil je ook vaak visueel maken. Dus niet alleen tekst. Dat zien we hier eigenlijk mooi terug met die tripods. Door een afbeelding erbij te zetten is het veel duidelijker wat je nou uiteindelijk bedoelt. En volgens mij zien we het ook wel vaker terug in een AB-test, of niet Ruben?
Zeker. Ja, je moet niet te veel alleen maar tekst tonen. Dus ook bij het aangeven van wat maakt een product goed, helpt het zelfs om ook iconen erbij te zetten. We weten uit tests en eigenlijk uit onze breinscans gewoon dat zeker de combinatie van tekst en iconografie beter wordt verwerkt in het brein. En daarom ook makkelijker maakt om een keuze te maken.
Ja, heel goed. Dus zorg ook dat je het visuele systeem aanspreekt.
Zeker, ja.
Het volgende wat ook heel belangrijk is fluency. En wat we hier terugzien in Coolblue, dat is heel goed. Zorg dat je ook echt een goede visuele informatiehiërarchie hebt. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat de verschillende punten op verschillende visuele manieren eigenlijk toegelicht worden. Dus je hebt hier bij Coolblue in het blauw zeg maar de productnaam, in het groene reviews, in dik gedrukt eventjes gewoon hun belangrijkste USP. Nou, in dit geval is dat onze keuze voor de middenklasse. En dan nog weer in het lichtgrijs eigenlijk de andere opties. En daarna weer dik gedrukt de prijs. Dus door die hiërarchie eigenlijk aan te brengen en dat consistent te blijven doen, zorg dat het makkelijker is om hier te vergelijken. En dan wil je natuurlijk ook dat het meest onderscheidende element wat meer aandacht trekt. In dit geval natuurlijk door het dik gedrukt te maken.
Ja.
Dan nog eventjes een opmerking over linkszijdige, of over filters in dit geval. Ook hierbij zien we, dus je wil eigenlijk doen wat de mores is. Heel vaak worden filters natuurlijk aan de linkerkant geplaatst. En 13% gebruikt ze zelfs. En dat is natuurlijk best wel veel. Zorg er ook dat je hier dus de juiste filters bij gebruikt. Hierbij zien we heel vaak terug, ook in onze usability onderzoeken, dat de filters soms niet al te logisch zijn. Ook al klinkt het al logisch voor degene die het gebouwd heeft. Dus zorg dat je ook echt snapt waar mensen op willen filteren. Ja. En dat zorgt dat je een goede filter uiteindelijk
hebt. En dat je laat zien wat er gebeurt als ze op filters klikken. Zodat ze ook feedback krijgen met wat ze doen.
Hele goede. Ja. Dus ook dat wil je inderdaad weer teruggeven. Nou, als men een filter heeft gekozen, dat we maar zien dat hij gekozen is.
Precies,
daadwerkelijk. Ja. Helemaal waar. We hebben het al eerder gehad over de zoekvenster, of eigenlijk over het zoeken. Ook hierbij weer, zorg dat het zoekvenster gewoon heel goed werkt. Dus je zorgt dat die wordt aangevuld, maar ook dat er een soort voorgrond-achtergrond effect is. Dat zie je hier heel erg mooi staan. Dat als men gaat zoeken, dat de rest even wat donker gedrukt is. En natuurlijk meescrollt. Hier, goed, we gaan even wat sneller doorheen, gezien de tijd. En als laatste dan in deze categorie, de labels als keuze op. Dus ook hier zien we heel vaak terug als je op de categoriepagina zit, dat labels heel vaak nog goed werken. We hebben Coolblue bijvoorbeeld, Coolblue's keuze. Maar ook andere labels die je natuurlijk vaak op webshops ziet, werken heel goed. Dan de laatste hamvraag eigenlijk. Hoe moet ik mijn product tonen op de productpagina? Moet ik hem in de verpakking laten zien, zoals hier bij de PlayStation, of uit de verpakking? Nou, het antwoord hierop is een hele makkelijke. Als hij thuis uit de verpakking wordt gehaald, en dat is bij de PlayStation een duidelijk geval, toon hem dan hoe je hem thuis zou zien, namelijk uit de verpakking. Dat geldt natuurlijk niet zo voor spaghetti. Oké, die haal je natuurlijk uit de verpakking, maar daarbij is de verpakking zelf natuurlijk ook het product dat gaat. Dus dat is eigenlijk de vuistregel die je kan aanhouden. Toon de afbeelding die je thuis ook zou zien. Dat scheelt ook eigenlijk in een wat meer mentale stimulatie. En dat zorgt dat de aankoopbereidheid ook weer hoger is. Dan het laatste deeltje hiervan. Ja, wat moet de verpakking online communiceren? Dit is eigenlijk hoe standaard een verpakking eigenlijk online getoond wordt, zoals je hier ziet. Maar eigenlijk recent onderzoek, of in ieder geval, het is al wat ouder onderzoek inmiddels, dus best wel doorgevoerd, toont aan dat met hero packaging dit gewoon wat beter werkt. En daarbij zie je dat je het meest gedefinieerde element eigenlijk toont en ook informatie in blokjes erbij toont, zoals je hier rechts ziet. En het zorgt dat het vergelijken gewoon wat makkelijker maakt. En want online zie je natuurlijk ook dat het moeilijker is om het hele product te scannen. Zeker omdat de letters zijn natuurlijk veel te klein. Dus je wil die onderscheidende elementen wat beter eruit halen. En als alternatief heb je ook nog de spotlight packaging. En daar gebruiken ze bijvoorbeeld vaak een extra visuele cue, in dit geval natuurlijk de graan, om ook nog wat meer aandacht te trekken. En dat is natuurlijk iets wat je online natuurlijk wel kan doen, wat offline natuurlijk minder goed kan. Ga je dan eigenlijk naar die hero packaging, die werkt ook heel goed. We zien ook dat je daarmee dus wat beter de subcategorie kan tonen. Het merk ook beter neer kan zetten. Het formaat en ook het aantal en de grootte. Eigenlijk allemaal van die belangrijke dingen die mensen in hun keuze mee willen nemen. Nou, IC Research in België heeft hier ook onderzoek naar gedaan. En zien hier ook echt dat dit echt ja, heel goed werkt. Dat zie je eigenlijk mooi terug in dit onderzoek. Dat er gewoon een 5% uplift was bij de producten die dus die hero imaging gebruikten. Dus dat is niet mals. Gaan we naar de
uplift in aankopen of uplift in dingen die werden gezien op de pagina?
Nou, dat was een 5% aandacht uplift, maar een 15% sales uplift.
Ah, oké. Okay. Ja. Dat is wel flink.
En voor de mensen die er nog steeds zijn, want we gaan een klein beetje over tijd heen. Het laatste deel gaat natuurlijk over hoe je dit zou kunnen onderzoeken. En want je wil die online winkeltrip natuurlijk meetbaar maken. Nou, dat kan je natuurlijk zo doen, dat zien we heel vaak fysiek. Maar ook online kunnen we het heel goed in kaart brengen wat nou de hoogtepunten en de dieptepunten zijn van zo'n shoppingtrip. En dat doe je eigenlijk ook heel goed eigenlijk met neuro-usability onderzoek. Dat doen we heel vaak hier in ons huiskamerlab, waarbij dus een consument op hun eigen device vaak, dus bijvoorbeeld met hun eigen mobiel, bijvoorbeeld een bestelling plaatst op een website. Dat kan een supermarkt zijn, maar een andere webshop ook. En zodoende kan je heel goed zien waar nou die onbewuste hobbels zitten. En dat zorgt echt vaak weer voor goede adviezen en inzichten om die journey te verbeteren. Hier zie je even iets moois terug terwijl ik op de OG-website zit. Hier echt een dieptepunt in het passen, want blijkbaar zit mijn maat er niet tussen. Maar hier eigenlijk nog beter. Hier zie je bijvoorbeeld een punt waarin ik heel veel workload ervaar. Namelijk, als ik op de checkout zit en ik even niet begrijp of ik nou de linker kolom of de rechter kolom moet hebben. Tot ik er straks achter kom dat het niet twee kolommen zijn, maar dat eigenlijk vijf rijen zijn waar we uit moeten kiezen.
Ja, en dat links staat exact hetzelfde als wat in het midden staat, maar dat is een ander fontje volgens mij. Volgens mij is dat ook wel een beetje verwarrend om te zien. Niet?
Klopt.
Ja.
Dus dat, hier zie je ook echt weer uit, dit zullen mensen niet zo snel aan je vertellen, maar in het brein zien we dus heel goed dat het hier wel fout gaat en dat je dus hier optimalisatiekansen hebt en dus ook echt kansen ter verbetering. Goed, dat was hem. Ruben, aan ons nog de schone taak om even de laatste vraag te beantwoorden en natuurlijk te bedenken wie straks naar huis gaat
met de mok.
Ik zet eventjes nog de vraag, ik moest eruit kiezen, want er zijn veel vragen. Even zien. Kevin die vraagt, kun je deze insights ook doorvertalen naar de online supermarkt waar consumenten zo functioneel mogelijk en zo snel mogelijk willen shoppen, dus veel producten tegelijkertijd bestellen? Hoe zorgen we voor effectieve communicatie om onze merken op te bouwen en hopelijk in het mandje komen? En dat is dus een hele, hele goede vraag. Ik denk dus dat veelal zou moeten gebeuren voordat men op die pagina komt. Hè? Want wat je dus ziet online is dat men gewoon sneller gaat voor de bekende producten en de goedkope producten. En eentje die we net snel overheen gingen, je hebt ook nog natuurlijk het pagina 1 effect. Dus hier spelen de supermarkten de laatste tijd natuurlijk heel erg op in. Als een soort biedingsmechanisme waarop je ook kan zorgen dat jouw product bovenaan komt tot de pagina. Dus daar betaal je dan voor, logischerwijs, maar dat zorgt ook wel voor meer aandacht. Dus uiteindelijk moet je zelf natuurlijk nagaan en ook uit de data terugzien of dat waardevol is voor jou als product. Maar ik denk dat de stap daarvoor dus eigenlijk zit, dat je dus al überhaupt in die keuze zit voordat men gaat winkelen. Dus dat dat wellicht voor online shoppen nog belangrijker wordt om te werken aan die branding dan dat het al was. Omdat men er zo functioneel eigenlijk te werk gaat en dus daar ook zo weinig eigenlijk tegen in te brengen valt, eigenlijk aan te doen valt. Terwijl in een supermarkt, gelukkig worden daar nog wel de meeste van aankoop gedaan, je veel meer mensen kan prikkelen en de aandacht kan pakken door bijvoorbeeld POS-materialen die daar staan. Even de verzendkosten. Nou, dit is altijd een hele interessante of je die vooraf moet vermelden. Ja, ik zou die wel altijd vooraf vermelden. Simpelweg omdat het anders gewoon zorgt voor teleurstelling bij het einde, hè? Dus ja. Bij de checkout. Is het alleen maar eigenlijk om de onduidelijkheid weg te nemen. Want men heeft altijd de vraag, komen de verzendkosten bij? Dus daar kan je me beter upfront eerlijk over zijn.
Zie je ineens andere prijzen, denk je, hè? En dan gebeurt er iets raars.
Ja. Ja, wat vaak wel beter werkt, is dat je zegt nul verzendkosten en die eigenlijk in de prijs doet, dan dat je die apart benoemt, omdat dan gratis voelt dan alsnog beter. Als dat kan natuurlijk. Ja, we moeten gaan nadenken wie we de prijzen gaan uitreiken. Ik zie hem al vragen, hoeven we hier wel een valutateken? Vraagt Nick. Ja, het euroteken weglaten is niet heilig. Dat is misschien ook wel belangrijk om te onthouden. Ja, het kan effect hebben, maar het kan ook een heel negatief effect hebben. Zeker in het geval wanneer men niet weet dat het over een prijs gaat, dan is het euroteken weglaten een 20% negatief effect kan het hebben. Terwijl het positieve effect vaak iets van 0,2 of 0, in ieder geval heel klein is. Dus je moet echt zorgen dat je het op de goede plekken doet. Ja. En het is absoluut niet heilig in dit geval. Ja, Ruben, wie denk jij? Wie heeft de beste vraag gesteld?
Eentje, ja, we moeten eventjes scrollen. Er zijn heel veel vragen gesteld natuurlijk.
Ja.
Aan het begin hadden we natuurlijk die vraag over TikTok, waar we natuurlijk allebei over moesten nadenken.
Ja, vond ik een leuke.
Zeker een kanshebber. Ik denk de vraag van net, die over die van Kevin volgens mij kwam.
Ja, even zien. Kevin... ik heb ook nog Arie met verschillende kleuren.
Oh ja, dat is ook wel een leuke. Ja, nou, daar hebben we natuurlijk wel... zijn met veel ingegaan natuurlijk.
Ik zeg, laten we hem callen. Ik vind Arie hierbij, als je er nog bent, we gaan een beetje over de tijd heen. Maar we gaan jou in ieder geval nog even contacten om je adresgegevens op te vragen. Om jou de nieuwe mok, dus niet deze, maar op te sturen. Dat gezegd hebbende wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het kijken voor deze webinar. Volgende week gaan we het hebben over...
Zeg jij maar, we gaan het wel leuk over hebben.
Ja, een spoedcursus gedragsbeïnvloeding. Dus dat wordt een hele interessante. En vanuit Behavior dan zijn Diede en Tom weer terug. En die zullen hier aan tafel zijn. Ik wil iedereen hartelijk bedanken. Weer voor de leuke comments in de chat. Onwijs bedankt. En natuurlijk voor je aanwezigheid. En hopelijk tot een volgende webinar.
Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily@unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim@unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.